Nog een mededeling, gemeente, dat is dat aanstaande zaterdagavond om 19:30 de jeugdvereniging haar jaarvergadering hoopt te houden. En u wordt allen hartelijk uitgenodigd die te bezoeken. Het is de bedoeling dat die vergadering in de zaal achter de kerk zal worden gehouden. En de tweede mededeling is nog een herinnering voor de catechisanten dat de catechisaties van de week uiteraard gehouden zullen worden. Alleen de catechisaties van morgenmiddag kunnen niet doorgaan. Dat zijn de catechisaties om 16:45 en om 17:00. De avondcatechisaties dus wel. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 40 het vierde vers, Psalm 40 vers 4, die u, o Heere der legerscharen, verwachten. Laat geen schande wedervaren aan hen die u steeds zoeken in het verdriet. Psalm 69 vers 3. Daarna volgt de schriftlezing die u deze avond kunt vinden in het 53ste hoofdstuk van de profetie van Jesaja. We noemen nu Jesaja 53 als schriftlezing na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 69, het derde vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Thank you. heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid, en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met de overtreders is geteld geweest en hij veler zonden gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Op deze Lijdenszondag willen wij opnieuw het Lijdensevangelie openen vanuit de profetie van Jesaja. De vorige maal hebben we stilgestaan bij het laatste gedeelte van hoofdstuk 52. We willen nu stilstaan met Gods hulp bij het begin van hoofdstuk 53. En de tekstwoorden kunt u vinden in de versen 1, 2 en 3 van dit hoofdstuk. Jesaja 53, de versen 1 tot en met 3. Daar lezen we het woord van God en de tekst voor vanavond. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten. En als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht. En de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Willen we nu eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Heere, wanneer wij vanavond ons opnieuw buigen over het lijdensevangelie, wil u ons dan met het licht van uw geest voorgaan, opdat wij de verborgenheden van de lijdende borg mogen ontdekken. Leer ons uw lijden recht betrachten. Want in deze onmetelijke zee verzinken onze gedachten. Heere, wil u uw geest gebieden, van wie we toch lezen dat het zijn liefste werk is om Christus te verheerlijken, om het licht van de schriften op hem te richten en om de schatten die in hem te vinden zijn uit te stallen en ook uit te delen. O, kom gij dan, o geest, uit den hoge en wil u onder ons werken en de geur van Christus, de lijdende borg en zaligmaker verspreiden. We bidden u, doe ons dit oud-testamentisch evangelie verstaan. En laat ons zien, Heere, dat het een evangelie is niet naar de mens. Want Jesaja klaagde, wie heeft onze prediking, deze prediking geloofd? En dan moeten wij, als we eerlijk zijn voor u, zeggen dat wij door de zonde die prediking niet aanvaarden. En die prediking van het heil buiten ons, in een lijdende borg en zaligmaker, ook niet geloven. Daarvoor is nodig dat u ons overtuigt. En dat u door de prediking van het evangelie ons hart overreed. Zodat wij gaan vallen voor uw woord en ermee in gaan stemmen. En we vragen u, Heere, wil dat ook doen door de werking van uw geest. Overtuigend onder ons werken. Opdat ons hart en ons leven van harte ingaat stemmen met wat uw woord tot ons te zeggen heeft. En dan moeten wij het ook vanuit dit gedeelte van de schriften leren. Dat er in ons geen goed woont. Dat wij de straf verdienen die in dit gedeelte wordt uitgetekend. Leer ons dat verstaan. En leer ons daaronder buigen. Maar wil u ook onze ogen openen voor die ene. De knecht des Heren, veracht van mensen, voor wie mensen hun aangezicht verborgen, maar voor wie u ook, o grote koning, uw aangezicht verborg in de uren van duisternis op het vloekhout. En in hem alleen kunnen zondige mensen zalig worden, omdat hij de schande verdragen heeft en de schuld heeft verzoend. Heere, doe ons dat heil geheim verstaan. Wil het bijzonder ook aan de harten van hen leggen die u vrezen mogen, uw kinderen. Geef dat uw volk zien mag dat de zaligheid alleen in hem is. En dat ze ook ernaar mogen jagen om die zaligheid in hem te zoeken en in hem te vinden. Ja, leer uw kinderen steeds meer af te zien van zichzelf. Af te zien van wat er omgaat in hun hart ook. En zien door het geloof op u zinken. Op dat ene volkomen offer wat in Christus Jezus een almachtige, een algenoegzame kracht heeft om zondaren zalig te maken. We bidden u, Heere, laat de prediking van het lijdensevangelie ook mogen dienen tot verder onderwijs voor uw kinderen. Wil ze verder leiden en oefenen in die grote heilgeheimen. En leer hen zien, Sions borg en zaligmaker, Jezus Christus. Ja, laat hen zien dat ook al is het zo dat de natuurlijke mens en de godsdienstige mens die leeft van het zichzelf opknappen en zichzelf verbeteren, dat die ene naam verachten en een zaligmaker die vernederd is niet willen. Maar dat ervoor uw arme kerk, uw strijdende kerk, mensen met lege handen, mensen met schuld, mensen met inwonend bederf, mensen die alles nodig hebben wanneer het gaat om geestelijke dingen, dat hij de allerschoonste is onder de mensenkinderen. En dat die verachte borg een beminnelijk vorst is, wiens schoonheid hoog te loven is, omdat in de armoede van Christus voor heel uw kerk alle heil en zaligheid te vinden is. Heere, open onze ogen daarvoor, opdat wij voor het eerst of ook opnieuw gaan zien dat nu in de armoede, in de vernedering, in de diepe verslagenheid en verlatenheid van Christus de mogelijkheid van zalig worden ligt. Dat het op ons hart gebonden mag worden vanavond. Gij kent de genade van de Heere Jezus Christus. Dat hij om uwentwil is arm geworden, hoewel hij rijk was. Opdat hij door zijn armoede, door zijn vernedering, door zijn schande, door zijn kruisiging, rijk zou maken. Heere, geef dat er veel arme mensen onder de kansel mogen zijn. En dat we ook als een arme op de kansel mogen staan. Om het alleen van die armoede te verwachten die in Christus is. En zo rijk te worden. Heere, Heere, ontferm u over ons en werk onder ons. We smeken dat voor jongeren en voor ouderen. We vragen of u hen die hier zijn, kinderen, tot de kleinste kinderen toe wilt gedenken. Wil u tot hun hart spreken? Wil u hen met de koorden van uw onweerstandelijke liefde trekken tot u? Wil u ook de ouderen gedenken, die hier mogen zijn, maar ook degenen die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon, wil u ook tot hen spreken. En wil u ons allen, ons als gemeente, vanuit het Lijdensevangelie onderwijs geven. Heere, wil u zijn met ons, met onze kerken, wil u onder ons wonen en werken, wil u ook in deze weken en maanden nu vele kerkelijke vergaderingen worden gehouden. Ook omdat de synode binnen enkele maanden hoopt te vergaderen. Die vergaderingen zegenen. Ook nu er soms zorgen en spanningen zijn. Die de kerken die wij dienen mogen en lief hebben niet voorbij gaan. Wil u, Heere, op ons neerzien. En u over ons ontfermen. O grote koning, die uw kerk met bloed hebt gekocht, ontferm u ook over onze kerken. En zie ons allen aan in dat krachtige, volkomen werk. Wil u bekerend, vernieuwend, verootmoedigend onder ons werken, opdat wij in de weg van de ootmoed tot u de Heere mogen terugkeren. En wil u ons onder uw woord en buigend voor uw woord samenbrengen. Denk aan de kerken, de vele kerken die ons vaderland telt. Wil u onder ons bij alle verbrokkeling en verbrokenheid een opwekking geven. En wil u bijeenbrengen wat ook bijeen behoort. Zegen, Heere, al het werk in uw koninkrijk. Laat uw koninkrijk mogen komen over deze hele wereld. Wil u geven dat de prediking van het evangelie, die in het gewone kerkelijke en gemeentelijke leven plaats mag vinden, waar ook ter wereld gezegend mag worden. En wanneer er op zoveel plaatsen een leer gebracht wordt die niet naar uw woord is, o God, wil u bekering geven, opening van blinde ogen op en onder de kansel. En wil u geven dat degenen die dwaalden teruggebracht mogen worden. Wil u geven dat zij die verstokt doorgaan op eigen wegen en een leer brengen die niet in overeenstemming is met het onfeilbaar meetsnoer van uw heilig woord, wil u ze de mond stoppen en laat uw koninkrijk komen met kracht, heren. Ach, wil u ook in deze tijd nog laten zien dat u de eeuwige bent, die alle macht hebt in hemel en op aarde, en die uw kerk zult bouwen en zult uitbreiden tegen alle machten en duisternissen in. Wil niet alleen in het gewone kerkelijke leven werken, maar ook denken aan bijzonder werk als zendingswerk. Wil u hen die waar ook ter wereld het woord van u verkondigen en dienstbaar zijn in allerlei takken van arbeid om het evangelie uit te dragen, wil u hen zegenen en wil u op soms stille, eenzame posten de kracht en de genade geven om het woord te brengen zoals u dat vraagt. Denk aan het volk dat van ouds bemind is om der vaderen wil. Wil u in Israël werken en hen die Joden zijn vanuit het woord van Christus tonen dat er één gegeven is die in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. O, leer hen zien de noodzaak van het kennen van Jezus Christus en die gekruisigd. Wees u, getrouwe God, ook met allen die van het evangelie vervreemd zijn. Zegen het werk van de evangelisatie. Soms op zo eenvoudige wijze, soms in een eenvoudig gesprek of in een traktaat aan mensen gedaan. Wil u erin meekomen, heren, en het zaad wat zo simpel gestrooid wordt met uw goddelijke onweerstaanbare kracht zegenen. Heren, denk bijzonder aan hen uit onze eigen kringen, familiekringen, gemeentelijk, die het woord van u vaarwel hebben gezegd en het erf van het verbond zijn afgedwaald. Heren, wanneer zij uw woord niet meer lezen en onder de prediking van dat woord niet meer komen, zou u hen op willen zoeken. En zou u, o man van smarten, geslagen herder, het verlorene willen zoeken, binnen de kerk, maar ook buiten de kerk. Heren, wil u, die toch spreken kunt en het is er, gebied en het staat er, ook de dingen van het verleden, van de zondagsschool, van de catechisatie, van de prediking, nog terugbrengen en wil u bekeren. Heren, u bent toch de machtige, wil u het tonen uit genade. We smeken van u, wees u met ons volk, ons land, denk aan onze overheid, wil u werken onder ons en geven dat er een terugkeer mag zijn naar u de levende God en dat ook wij als natie onze zonden voor u mogen belijden en in de weg van de bekering en de ootmoedige schuldbekentenis tot u terug mogen keren. Heren, ontferm u over ons. Wij hebben geen rechten. De vijanden zijn vele buiten ons. En de vijand woont ook in ons eigen hart. Want waar de zonde is, daar is de wetteloze. En daar is de vijandschap. Heren, vergeef onze zonde. Verzoen onze schuld. En zie ons aan niet in onszelf, maar in Christus Jezus. De man van smarten. Verzocht in krankheid. En verberg gij voor ons uw aangezicht niet. Maar toon het, Heere, dat u uit vrije genade in Christus uw vriendelijk aangezicht over ons wilt doen lichten. We vragen het om Jezus wil. Uit genade. Amen. We zingen Psalm 88, gemeente, en daarvan de versen 5, 9 en 10. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we Psalm 45, het eerste vers. Psalm 45, vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is ze als een pen van een die vaardig schrijft. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Gena is op uw lippen uitgestort, die is geëeuwiglijk van God gezegend wordt. Psalm 45, het eerste vers, aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, een van de meest aangrijpende dingen is toch in het evangelie dat de Heere Jezus Christus verworpen werd door zijn eigen volk. Het volk uit Abraham gesproten dat zoveel gunsten genoten had. En die verwerping van de Heere Jezus, die verachting die hem van de kant van zijn volk ten deel viel, dat begon al bij het begin van zijn leven. In het kerstevangelie schrijft Johannes de evangelist al, hij is tot het zijne gekomen, maar de zijnen, zijn volk, Israël, hebben hem niet aangenomen. En u leest door de geschiedenissen van het evangelie heen, dat dat eigenlijk steeds sterker wordt. Een geest, aanvankelijk nog wat ondergronds, die steeds meer opbruist, waarin de Christus door het volk waaruit hij voortkwam, verworpen en veracht wordt. En de vraag komt altijd weer boven, hoe komt dat? Waaruit is het te verklaren dat Christus door het volk wat de profetie bezat, wat bij de schriften leefde, wat het woord van de levende God kende, dat Christus door dat volk met name veracht is en versmaad. Wel, we willen er vanavond iets over zeggen vanuit dit oud-testamentische woord. En we hopen met Gods hulp stil te staan bij de verachting van de knecht des Heren. In de eerste plaats de redenen voor zijn verachting. En in de tweede plaats de zegeningen van zijn verachting. De verachting van de knecht des Heren, de redenen en de zegeningen. Vorige week zondag, op de eerste Lijdenszondag, zijn we begonnen met dit profetische lied over de knecht des Heren. En we hebben gezien dat dat lied eigenlijk begint aan het slot van hoofdstuk 52. Vers 13, spreekt de Heere zelf, ziet mijn knecht, zal verstandelijk handelen, hij zal verhoogd, ja zeer hoog worden. En in die versen aan het slot van hoofdstuk 52, zegt de Heere dus zelf dat zijn knecht zal komen en dat zijn komst gepaard zal gaan met lijden, met sterven, dat zijn aangezicht verdorven zal worden, teken van het lijden en van de dood, maar dat zijn lijdensweg toch bekroond zal worden. Hij zal verhoogd worden en vele heidenen zullen met het bloed van de stervende Heere Jezus Christus besprenkeld worden en mensen die het niet gehoord hebben zullen het horen en zien. Hij is gekomen tot een verzoening van zonde. Dat sprak de Heere. En daarmee gaf de Heere als het ware het thema aan van dit profetische lied dat handelt over de knecht des Heeren. Zijn vernedering, maar ook zijn verhoging, dat zijn werk niet ijdel zal zijn, werd hierin al aangekondigd. Maar als de Heere dan uitgesproken is, dan begint de profeet te spreken. Misschien, zoals sommige uitleggers zeggen, spreekt hij uit naam van de Godvrezenden die nog rondom hem zijn overgebleven. Maar als dat zo is, is hij in elk geval degene die spreekt. Die antwoordt op wat God gezegd heeft. En dat moeten we in dit profetische lied, in deze profetische woorden over de knecht des Heren, telkens weer aan de orde stellen. Wie spreekt er? Dan blijkt het een afwisseling te zijn. De Heere spreekt eerst en dan de profeet en dan de Heere weer. Het is als het ware een beurtzang. God spreekt en zijn knecht antwoordt. En wat zegt de profeet dan als de Heere de komst van zijn knecht heeft aangekondigd, de lijdensweg heeft getekend, maar ook gezegd heeft dat die knecht voorspoedig zal zijn en dat zijn werk gekroond zal worden. Dan klinkt het haast mismoedig van de lippen van de profeet en misschien dus ook van degenen die rondom hem verzameld zijn. Maar wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Het is alsof de profeet wil zeggen: Heere, dat heb ik nu gehoord, dat hebt ge gesproken, maar wie heeft dit getuigenis over uw zoon, over uw knecht geloofd? En aan wie is het duidelijk geworden dat u in dit alles, in die vernedering van uw knecht, de hand hebt? Dat het uw arm is die daarin zichtbaar wordt in heel die lijdensgang en die stervensweg van de lijdende knecht des Heren. En dat kunnen we van Jesaja wel begrijpen. Want als u enigszins bekend bent met de prediking van Jesaja, dan weet u dat deze grote evangelist van het Oude Testament maar heel weinig vrucht gezien heeft op zijn werk. Want als hij geroepen wordt tot profeet, bladert u vanavond maar eens terug in uw Bijbel naar Jesaja 6. In dat machtige visioen waarin Jesaja geroepen wordt tot een dienstknecht van de levende God en waarin hij de Heere zelf ziet zitten op zijn troon en de engelen hoort zingen, dan krijgt Jesaja de opdracht en dan hoort hij het van de lippen van de levende God, dat hij moet spreken, maar dat het hart van dit volk vet zal zijn, dik zal zijn. En dat zij oren hebben die zwaar zijn om te horen. En dat zij ziende niet zien en horende niet horen. Het was Jesaja aangekondigd dat zijn prediking weinig vrucht zou dragen, dat er maar een kleine rest zou overblijven die de Heere zou zoeken en geloof zou hechten aan zijn prediking. En zo is Jesaja begonnen, met de lieflijkste klanken van het evangelie, maar ook met de scherpe ernst van zijn profetisch ontdekkende prediking. En Jesaja heeft het gezien rondom zich heen. Hij heeft het in de jaren van zijn pastorale ervaring, als ik het zo noemen mag, aan den lijve ondervonden. Wat God bij mijn roeping gezegd heeft, is waar. Ze hebben niet gehoord en ze hebben zich niet bekeerd. Althans de velen. En daarom, als hij nu deze boodschap krijgt, mijn knecht zal komen en hij zal lijden, maar toch voorspoedig zijn, dan begrijpen we het. Dat Jesaja als eerste opmerking maakt: wie heeft onze prediking geloofd? Deze prediking, dit woord dat u mij meegeeft. En aan wie is het zichtbaar geworden dat de hand des Heren in die komst van die knecht des Heren aanwezig is? Maar vergeet u niet, Jesaja heeft bij deze vraag niet alleen op het oog, het ongeloof en de hardheid van het hart die hij in zijn pastorale praktijk tijdens de prediking van het evangelie al meegemaakt heeft. Er is nog een reden waarom hij vraagt, wie heeft onze prediking geloofd? En dat ligt hem in de aard van de boodschap. Niet alleen in het feit dat de mensen in zijn dagen zich toch tegen God en het woord verzetten. Maar ook wie heeft deze boodschap gehoord? Want de woorden in de oorspronkelijke tekst laten dat heel duidelijk zien. Wie heeft onze prediking geloofd? Letterlijk staat er, wie heeft geloofd wat wij gehoord hebben? Dat wil zeggen, wat ik nu uit uw mond hoor. Deze boodschap over de lijdende knecht. Wie heeft die geloofd? Want Jesaja weet dat wanneer het gaat over de verwachting van de Messias, Gods gezalfde koning, dat de mensen in die dagen al heel andere verwachtingen hadden dan wat de Heere hier aankondigt. Zij verwachten een zoon van David, een machtige verlosser die de politieke machten, de wereldmachten van die dagen aan banden legt en overwint. Zij verwachten een held. Zij verwachten iemand groter dan David, die niet alleen zijn tienduizenden versloeg, maar die zijn honderdduizenden verslaat. Zo iemand verwachten zij. Maar de knecht die God aankondigt, dat is een man wiens gelaat verdorven was. En Jesaja geeft nog wat meer redenen aan waarom die boodschap van God over de Messias niet geloofd wordt. Want hij zegt, wie heeft geloofd wat wij gehoord hebben? En wie ziet dat dat nu het werk des Heren is? Want hij, die knecht waarover u spreekt, is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten, als een wortel uit de dorre aarde. Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, verzocht in krankheid, en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. U hoort hoe welsprekend Jesaja hier wordt. De ene uitdrukking hoopt hij als het ware op de andere, om te beschrijven wie deze knecht des Heren is. En dan tekent hij die knecht des Heren in zijn diepe vernedering, in zijn schande, een man van smarten, een man bij wie niemand het zoekt, die iedereen voorbij gaat en die iedereen veracht. Want er is niets in hem waarom wij hem zouden begeren. En daarom, wie heeft onze prediking geloofd? Zo'n Messias, zo'n lijdende knecht des Heren, voor wie iedereen zijn aangezicht verbergt. Daar zal toch niemand het heil en de zaligheid van verwachten. O, laten we die tekening van Jesaja in de woorden die hij hier spreekt nog wat dieper op ons in laten werken. Hij laat hier allereerst zien dat de Messias, die man van smarten, veracht is van mensen. Een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Daarin wordt duidelijk dat die Messias door mensen niet geacht is. En wat we al aanstipten, komt in de levensweg van de Heere Jezus zo uit. Van het begin van zijn leven hier op aarde is hij veracht. Mensen zagen in hem geen gestalte dat ze hem zouden begeerd hebben. Bethlehem, de koningsstad, stond niet open om hem een welkom te bereiden. Hij werd geboren in een stal. Jeruzalem, stond niet gereed om de koning hulde te bereiden, toen zelfs getuigen uit het oosten kwamen de wijzen om zijn komst aan te kondigen. Ze hebben niet begrepen, die fariseeën en de schriftgeleerden, dat God hen door die wijzen waarschuwde dat de Christus geboren is. Maar de wijzen gingen om hem te aanbidden, maar koning Herodes en de fariseeën en de schriftgeleerden, ze verzetten geen voet om naar Bethlehem te gaan. En zo is hij van het begin van zijn menswording verworpen. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Wij hebben hem niet geacht. Denk u maar aan zijn omwandelingen op aarde. Want ook al leek het zo dat het optreden van de Heere Jezus in het begin veel indruk maakte, het blijkt al gauw dat de mensen zich van hem afkeren. De Heere Jezus moet klagen, de vossen hebben holen en de vogelen des hemels hebben nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd neerlegde. Hij is een vreemdeling hier op aarde. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. En die verachting van Christus door de mensen bereikt zijn hoogtepunt wanneer hij in het grote lijden door Gethsemane heen terechtkomt. Dan schimpen de scharen die hem enkele dagen tevoren hebben binnengehaald. Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. Nu schimpen en spotten ze. Een schuimbekkend in hun woede en in hun vijandschap zeggen ze: kruist hem, kruist hem, hij is het niet waar dat hij leven. En u ziet de Christus dan in zijn lijdensgang: wij hebben hem veracht en hebben hem niet geacht. Hij wordt geslagen, bespogen en bespot. En straks voor Pilatus spelen de soldaten een vredespel en haalt de zware Romeinse geesel zijn rug open. Ploegers hebben op mijn rug geploegd. Ze hebben hun voren lang getogen. En dan wordt zijn uiteengereten lichaam aan het kruishout genageld. Bloed over zijn lichaam. Een bebloed gelaat onder de doornenkroon. Wij hebben hem veracht. Hij was de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten. En eigenlijk was als verbergend het aangezicht voor hem. Christus veracht en versmaad en bespot. Maar dat is niet het enige. Deze man van smarten lijdt niet alleen onder wat mensen hem hebben aangedaan. Hij is ook niet alleen een man van smarten omdat mensen hem veracht hebben. Hij is ook een man van smarten en heel in het bijzonder een man van smarten omdat hij de vloek, om een Bijbels woord te gebruiken, de vervaarnis van God draagt. En ook dat zit al in onze tekst opgesloten, gemeente, al wordt het duidelijker in het vervolg van Jesaja 53. Weet u waarin? Leest u maar mee. In het tweede vers. Als Jesaja klaagt: wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Ja, daar spreekt Jesaja met woorden die hij eigenlijk al eerder gebruikt heeft. Als u thuis bent in uw Bijbel, dan weet u dat er ook een kerstprofetie van Jesaja is in hoofdstuk 11. Want daar zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En daar gaat het erom dat die boom van het geslacht van David, van Jesse, van de vader van David, is afgehouwen. dat het lijkt alsof overal een eind aan gekomen is. Maar uit die afgehouwen wortelstronk komt toch nog een scheutje voort en dat is Christus. Daarin wordt al aangeduid dat hij een vernederde koning zal zijn uit het huis van David. Maar het is toch nog scherper en nog duidelijker hier in die profetie van Jesaja. Een reisje en een wortel uit de dorre aarde. Ja, dat herinnert ons aan Psalm 1. En u weet, Psalm 1 gaat over het verschil tussen de Godvrezende en tussen de goddeloze. En wat was ook weer het verschil? Wel, van die goddeloze wordt gezegd, die zal zijn als het kaf en als het kruid wat weggedaan wordt. Maar van die vrome wordt gezegd, hij zal zijn als een frisse boom, geplant aan een waterstroom, die op zijn tijd met vruchten is beladen, die sierlijk pronkt met onverwelkte bladen. Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed. Het gaat hem wel, het gelukt hem wat hij doet. Dat belooft de Heere aan het begin van het psalmboek. Het boek van Israëls gemeente, dat belooft hij aan de Godvrezende. En daarin wordt dus duidelijk gezegd, als je de zegen van de Heere ontvangen mag, dan ben je een frisse boom met vruchten beladen. Maar een wortel uit dorre aarde, een reisje, onaanzienlijk, dat nabij der verdwijning is. Een man van smarten en verzocht in krankheid, dat is het tegendeel van de Godvrezende. Dat is de mens die niet onder de zegen van de Heere leeft, maar onder de vloek van de Heere leeft. En zo hebben de oude Israëlieten dit woord gelezen. Een reisje. Een wortel uit dorre aarde, dat is een man die van God vervloekt is. Niet een boom aan de waterstromen, maar een onaanzienlijk stervend twijgje uit de aarde die een woestenij dor geworden is. En zo krijgt de tekst nog meer diepte, gemeente. De man van smarten wordt niet alleen veracht door Caiaphas en Pilatus en al die honderden die op de kruisheuvel stonden. Niet alleen verworpen door de mensen die voor hem het aangezicht verborgen toen zijn bloed over zijn gelaat stroomde en zijn lichaam uiteengereten werd. Maar Christus is de man die de vloek van God draagt. Hij is verworpen door God. En daar ziet u al tekenen van tijdens zijn leven. Maar heel in het bijzonder ziet u het in de laatste uren van zijn leven, in die periode die we gewoonlijk aanduiden met het grote lijden. En dan denk ik aan de spot en aan de hoon die klinkt op Gabbata. En op Golgotha, waarin brute eigen gerechtigheid het volk joelt, anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. En dan is het wonder dat de hemel zwijgt. Christus aangetast en bespot in het hart van zijn verlossingswerk, in zijn priesterlijke zelfovergave. Hij kan niet verlossen. En de hemel zwijgt. Ja, wat erger is, diezelfde hemel, die niet open gaat om de spotters neer te slaan. Diezelfde hemel wordt zwart. God verbergt zijn aangezicht voor Christus. Hij kan de man van smarten niet meer aanzien. Hij toornt In die korte ogenblikken van die drieurige duisternis met zijn eeuwige toorn en zijn eeuwige gloed. Een man van smarten, vernederd onder de toorn van God. God verborg zijn aangezicht voor hem. God ziet in hem niets dat hij zou begeerd hebben. Want hij is beladen lam van God. Beladen met de zonde. Met de schulden. Met al de ongerechtigheid en zonde. Zien we zo de vernedering en de verachting en de verwerping van de man van smarten. Zien we ook waarom dat zo moest zijn? Van mensen veracht en van God uitgestoten, veracht door mensen en onder de vloek van God. Ja, waarom zou dat zo zijn? Zou dat zo zijn omdat de Heere daar een welgevallen in heeft? Ach nee, God heeft niet een welgevallen in het lijden. God heeft niet een welgevallen in de vloek en in het oordeel. God heeft de mens goed geschapen. Maar die mens, en laten we meteen onze namen daar maar bij invullen. U en ik, wij hebben gezondigd. En door de zonden het verdient dat God ons verstoten zou, verwerpen zou. En nu komt Christus om de plaats in te nemen die wij verdienen. Dat mensen hem verachten en dat God voor hem zijn aangezicht verbergt. Dat is vanwege de zonde. En daarin tekent zich af, gemeente, hoe ernstig in de ogen van God onze zonde is. Die schone mens, pronkjuweel van Gods schepping, u en ik, vanwege de zonde, zegt God, moet hij een man van smarten worden, veracht van mensen en onder mijn oordeel. Ik zou hem moeten wegwerpen. Ik zou hem in mijn toornige gloed moeten doen ondergaan. O, zullen we het nooit vergeten, om de diepte van Gods toorn en de gloed van zijn wraak over de zonde te peilen, heeft hij ons Golgotha laten prediken. Jazeker, Golgotha is meer. Maar het betekent toch ook de plaats waar God laat zien hoe erg, hoe vreselijk hij de zonde vindt. Hij laat ze niet ongestraft. Hij straft ze aan Christus. En Christus staat daar als de man van smarten. En hij draagt wat wij door onze zonde verdienen. Verstaan we dat? Wel eens last van onze zonde gekregen? Wel eens verdriet over onze zonde gehad? Nee, niet zo wat tranen en dan tegen mensen wat zeggen, maar ik bedoel voor God bedroefd geworden over de zonde. Want de zonden worden zo bitter. Zo bitter. Als u ziet dat het vanwege de zonde is. Dat Christus lijdt en sterft. Veracht van mensen. En veracht van God. Wat een aanklacht. Wat een aanklacht. En weet u wat het ergste is? Dat wij door de zonde voor deze dingen zo blind zijn. We verstaan niet dat deze de verlosser is. Wie heeft onze prediking geloofd, zei Jesaja al. Dat verstaat de wereldmens niet. Want die heeft geen behoefte aan een lijdende zaligmaker. Misschien op de ergste manier uitgedrukt door die beroemde filosoof uit de vorige eeuw, Friedrich Nietzsche. De man die zo geleerd was dat hij eigenlijk een soort wonderkind was. En die toen in zijn waanwijsheid dat onderscheid gemaakt heeft tussen de übermensch en de untermensch. De trotse, machtige, sterke mens en de untermensch, de lage mens. De vertrapte mens, de verachte mens, de slaaf. En die de glorie bezong van het Germaanse ras. En van die krachtige, wijze, knappe, übermensch. En die daarom het christendom verwierp. Omdat Jezus de man van smarte, de untermensch is. Dat niet. En wat Nietzsche over de Heere Jezus en over zijn lijdensweg gezegd heeft, ik weiger het hier vandaag op de preekstoel te herhalen. Maar u voelt wel aan welke richting het gaat. Maar wat Nietzsche in zijn waanwijsheid vertolkte, dat leeft wel in het hart van de natuurlijke mens. Een lijdende mens. Wij zoeken een held. Wij zoeken een machtige mens. Een lijdende zaligmaker. Daar willen we niet aan. Weet u waarom niet? Omdat wij niet zien dat die lijdende zaligmaker nu het beeld is, mag ik het zo zeggen, het portret is van onze hulpeloosheid, van onze schuld, van hoe ernstig God de zonde aanrekent. En omdat de mens niet buigen wil voor de beschuldigende vinger van Gods wet. Omdat de mens niet buigen wil voor de aanklachten die vanuit de prediking van het woord tot hem komen. Omdat de mens niet zijn wil wie hij is voor God. Omdat de mens niet buigen wil in het stof en zijn schuld wil erkennen. Daarom wil hij ook van Christus niet weten. Daarom wil hij de man van smarten niet. En daarom is het zo van grote betekenis dat wij onze nood en onze schuld recht leren kennen, zegt onze belijdenis. O, als Jezus Christus als de lijdende borg voor u een vreemde is, vraag of God u wil laten zien wie u bent. Vraag om ontdekkend licht. Vraag of God u wil laten zien waarom u deze lijdende man van smarten nodig hebt. Als een schuldovernemende borg, vraag om ontdekkend licht. Maar het is niet alleen de wereld die deze man van smarten veracht, omdat ze zo hoog denkt van de mens, van zijn technisch kunnen, van zijn wijsheid, van zijn knapheid. Maar het is ook de religieuze mens die Christus verwerpt, de godsdienstige mens. Denk maar aan het feit dat Jesaja spreekt over het volk van Israël en dat de lijdensgeschiedenis ons iets vertelt over de Joden van die dagen. Abrahams kinderen, mensen die het woord van God kenden en die wisten van de weg die de Heere zou gaan. Zij hebben hem niet geacht, een man van smarten. Er was geen gestalte dat zij hem zouden begeerd hebben. Waarom? Omdat ze, al waren ze godsdienstig, toch een andere Messias verwachten. Ze verwachten een andere zaligmaker. En zo kunnen mensen die godsdienstig zijn een andere Jezus verwachten. En een andere Jezus dienen. Een Jezus die we zelf bedacht hebben. Zo leefde het volk van Israël in de dagen van Jezus' komst op aarde. Bij een eigen Messias. Niet naar de schriften, maar zelf uitgedacht. Een verlosser van het Romeinse juk. En omdat ze een eigen beeld en een eigen idee van Jezus hadden. verwierpen ze de knecht des Heren, een man van smarten. En zo kan het nog gebeuren, gemeente. En wij moeten onszelf maar eerlijk voor de Heren onderzoeken. Zoeken we het schriftuurlijk bij de Christus der Schriften? Of hebben we genoeg aan een Jezus van 5 letters? Een eigen idee. Een eigen beeld. Een zaligmaker die we zelf hebben uitgedacht. En waarbij wij onszelf kunnen blijven. En ons eigen leventje vast kunnen houden. Ons eigen zonde leventje en ons eigen religieuze leventje. Dan verachten we de Christus der Schriften. Wij hebben hem, zoals de Bijbel over hem spreekt, niet geacht. Want wie hem gaat achten, die gaat oog krijgen waarvoor hij lijden moest en waarvoor hij sterven moest. Nee, niet dat alles in 1 keer gezien wordt, dat bedoel ik niet. Maar wel wie Christus gaat achten, die leert zien zijn schuld. En dat die schuld zo zwaar is dat je jezelf er niet uit kunt verlossen. Maar dat er nu een leidende borg nodig is, die uit de hoge hemel van zijn heerlijkheid neerkwam om een man van smarten te worden en veracht in krankheid. En wie nu echt voor God in de schuld komt en iets gaat ontdekken van het evangelie van de lijdende borg en zaligmaker, die gaat deze Jezus achten. O, hij zegt, zij zegt, er zijn zoveel jaren geweest dat Jezus voor mij onbekend was. Ik hoorde van hem op de zondagschool en op de catechisatie. En in de prediking, maar ik wist niet wie hij was. Voor mijn hart niet. Voor mijn persoonlijke leven niet. Maar waar we iets gaan ontdekken van onze nood en van onze schuld voor God. En de deuren van de prediking van het evangelie gaan open over Jezus de gekruisigde. Daar ga ik zien dat er nu geen andere zaligmaker is. Waardoor mijn schuld verzoend kan worden. En waardoor mijn zonde vergeven kan worden dan deze Jezus. En waar je voor God vernederd wordt. En jezelf ziet dat je niets in te brengen hebt en ook jezelf niet verlossen kunt. Daar wordt die vernederde Jezus dierbaar. Het is een oude uitdrukking. Maar er zijn van die oude uitdrukkingen die nog steeds de moeite waard zijn. Deze. Wie zijn schuld leert kennen. En wie mag ontdekken vanuit het woord dat er nu in Christus een weg is. Om zondaren zalig te maken. Die gaat Jezus zien in zijn gepastheid. In zijn noodzakelijkheid. In zijn dierbaarheid, in zijn algenoegzaamheid. En laat ik nou die oude woorden zo wat uit mogen leggen in het licht van de tekst. Wie werkelijk voor God in de schuld komt en de zaligheid nu buiten zichzelf mag gaan zoeken, die ziet dat hij Jezus, de man van smarten, nodig heeft. Dat het noodzakelijk is. Dat hij door hem gered wordt. Die ziet dat Jezus gepast is. Dat wil zeggen dat hij nu in zijn lijdensweg, in die bittere gang langs Gethsemane en Gabata naar Golgotha. Dat hij daar de prijs heeft betaald. En alles heeft verworven, waardoor hij een zondig en schuldig en verloren mensenkind als ik kan zalig maken. Hij krijgt die hele Heere Jezus lief, dierbaar. Och al veracht de wereld hem, al weet de godsdienst met een kleine g geen raad met hem. Wie vanuit de nood van zijn leven een oog krijgt op de vernederde borg, die zegt en toch alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Al genoegzaamheid, die vindt in deze lijdende borg genoeg. Voor de honger en voor de dorst en voor de leegte van zijn ziel. Hoe komt dat dan, zegt u, dat er wel hier staat dat de Messias, de knecht des Heren, versmaad wordt door velen. En dat hij veracht wordt, een man van smarten, die God en mensen het aangezicht voor verbergen. Dat er zondaren zijn die in hun nood en ellende hem lief gaan krijgen. Hem zien in zijn noodzakelijkheid en gepastheid en dierbaarheid. Wel, dat komt omdat ze gaan ontdekken wie hij is en wie ze zelf zijn. Dat hebben ze ontdekt. En ik hoef dat niet diep meer uit te diepen vanavond. Wie ze zelf zijn, ach, dat is met 2-3 woorden te zeggen. Schuldige mensen. En schuldig zijn betekent ook, en daar wordt iets van ingeleefd als we onze schuld leren kennen, dat we onszelf niet verlossen kunnen. Hulpeloos verloren. Machteloos gebonden. Maar die Heere Jezus Christus heeft zich nu laten vernederen om één te worden met die machteloos gebondenen. En voor zo'n machteloos gebondene de straf te dragen. Een man van smarten. En verzocht in krankheid. Die Heere Jezus Christus is van de hoge hemel gekomen. En heeft deze aarde opgezocht. En hij is daar de weg van de dood en de weg van de diepste diepte van vernedering gegaan. Dat is de weg die ik verdien. Maar als ik zien mag, als een arme zondaar, dat Jezus die weg ging. En dat hij geen ogenblik aarzelde, maar vrijwillig de schande veracht heeft en de verwerping heeft verdragen, een man van smarten werd en verzocht in krankheid. Dat hij de mensenspot doorstond en de verberging van Gods aangezicht doorleed. Dan is er alleen in hem betaling. Alleen in hem verzoening. O, hoe krijg ik hem dan nodig? Hoe wordt de armoede en de vernedering van de Heere Jezus, zijn bespotting en zijn hoon, dan een bron van verlangen, van uitzien om hem te kennen? Want nu juist een vernederde Heere Jezus en een arme zondaar, die horen bij elkaar. Zo zegt de schrift het ook. Gij kent de genade van de Heere Jezus Christus, hoort u het? Dat was bereidwilligheid, liefde, genade, waarin hij uit de hemel kwam en zichzelf liet vernederen. Gij kent de genade van de Heere Jezus Christus, waardoor hij zich een man van smarten liet maken, waardoor hij iedereen zijn aangezicht voor hem liet verbergen, waardoor hij het zelf onderging dat God zijn aangezicht voor hem verbergde. Gij kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat hij u door zijn armoede zou rijk maken. Waardoor maakt Christus arme zondaren rijk? door zijn armoede. Door zijn bloed. Door zijn vernedering. Door een man van smarten te worden. Beschimpt. En bespogen. En lieve mensen, als je door het geloof, al is het van verre, midden in je nood en midden in je schuld een blik mag werpen op die lijdende borg zoals zij zich in het evangelie openbaart. Dan wordt iedere stap die de Heere Jezus doet op de lijdensweg een stap vol genade en vol liefde. Als hij worstelt in Gethsemane. Als hij de handen vrijwillig uitstrekt, ziet hier ben ik indien ge dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Als hij de spot draagt voor Caiaphas, als hij gehoond wordt voor Herodes. Als hij diepste spot in zijn priesterlijk werk getroffen wordt op Golgotha, anderen heeft hij verlost. Dat Jezus gezwegen heeft. Onder de grootste spot, onder de schaterlach van de hel. Zo heeft hij de schande verdragen en de toorn gedragen. En het vonnis over de zonde gedragen. En zo heeft hij geboet en betaald. En daardoor is het mogelijk. Dat nu mijn zondaar als ik, die stap voor stap die bittere weg zou moeten gaan, zalig kan worden. Dan wordt Jezus dierbaar in zijn armoede. Dan gaat die bebloede koning, voor wie de mensen het aangezicht verborgen, iets uitstralen van de eeuwige liefde van God. Van de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Van de genade en van de kracht en van de bereidwilligheid die in Christus Jezus is om zondaren zalig te maken. Dan wordt het kruis niet slechts het teken van zijn schande en van zijn neergang. Maar ook het teken der verzoening en het teken van de overwinning. Het teken dat hij door zijn armoede, als de man van smarten, al de machten van zonde, dood, duisternis en verlorenheid heeft overwonnen. En dat er nu in de levende Christus een bron van zaligheid geopend is, waarin arme zondaren zich mogen wassen en vrede mogen vinden. Oh, dan is nodig dat we van al onze steunsels en grondjes buiten Christus worden afgebracht, afgestoten. En dat we als een arme verloren zondaar mogen zinken op die man van smarten. Op zijn vernedering, op zijn armoede. Dan wordt Christus dierbaar. Dan wordt zijn bloed en zijn lijden de bron van zaligheid. Mogen we daar door genade iets van kennen? O, als dat niet zo is. Als we daar buiten staan, voelt u dan niet hoe onder deze prediking van het evangelie de vraag van Jesaja blijft doorklinken. Wie heeft onze prediking geloofd? Aan wie is de arm des Heren geopenbaard? O, dan dringt die prediking, die vraag, er bij u, bij jou op aan. Midden in je onbekeerlijkheid, midden in je onmacht, zoek toch deze Heren. En in hem, bij hem, is een arm met macht. En die macht van de Heere kan het hardste hart verbreken en de blindste ogen openen voor dit heilgeheim. O, laat er veel gebed zijn, Heere. Open mijn ogen. Openbaar de macht van uw arm. Opdat wij het lijden van Christus in zijn betekenis, in zijn heilsbetekenis gaan zien en hem nodig krijgen. En als we er wel iets van mogen weten, al is het nog zo door de schaduwen heen, dan hebben we geleerd dat er bij ons geen macht is en geen kracht is, alleen maar ongerechtigheid en schuld. Maar die ene naam van die bebloede koning, die ene naam van hem die uit eeuwige zondaarsliefde de schande niet heeft geacht en de bittere lijdenskelk drong tot de laatste droesem toe, die wordt ons lief. Jezus Christus, de knecht der knechten. Hij is al mijn liefde waardig. En dan zingt u het, al is het misschien stamelend, al is het misschien van verre, toch mee. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen. Toch een koning, deze man van smarten. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, wij komen tot u aan het einde van deze dienst en ook van deze dag. En we zeggen uw naam dank dat gij ons deze dag hebt willen schenken. Ook in de bediening van het woord en van het sacrament van de doop. Ondersteuning en hulp hebt willen geven. Heren, u hebt ook door willen helpen ondanks alle dingen die er waren. En die ook aan kunnen vechten en bestormen, wil u dan onze stamelende dank aannemen. En wil u het woord genadig zegenen, ook aan de harten van velen. En geef dat we niet rusten mogen voordat wij als een arme zondaar die gezegende Christus mogen leren kennen in zijn dierbaar middelaarswerk. Heere, ontferm u over ons, ook deze week die we begonnen zijn. Sterk u ons en onze kinderen, bescherm en bewaar ons. Leg ons uw kinderlijke vrezen op en werk in onze harten. Wil u ook zijn met alle ambtelijke, gemeentelijke, kerkelijke werk wat deze week weer wacht. U weet ook alles wat deze week te gebeuren staat, wil u hulp en kracht geven. En wil u dat niet alleen schenken in het ambtelijke en kerkelijke werk, maar toch ook bij alle werk van een ieder op welke plaats in dit leven hij ook zijn taak gevonden heeft. We vragen dat niet omdat wij dat waard zijn, maar we smeken het alleen om die ene, die man van smarten, Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 89, vers 15 is ons laatste vers wat we in deze dienst zingen. Psalm 89, vers 15. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. 89, het 15e vers. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.